Aangezien het ook zonneschool is en we allemaal hier een heel jaar over Zacharia hebben nagedacht, leek het me handig om even een soort... Kent u dat? Als u scholing heeft, als ik altijd scholing volg, dan krijg ik eerst een preektoets. Zegt jullie dat wat? Nou, jullie beginnen al een beetje te knijpen natuurlijk. Dan krijg je eerst 10 vragen om te kijken waar je ongeveer staat in dat onderwerp. Dat is altijd heel fijn, want dan voel je natuurlijk echt een ongeveer... Hè? Maar dan vervolgens krijg je scholing en dan doen we het nog een keer. Nou, dat laatste zal ik dan laten, maar het eerste kan ik natuurlijk niet laten, want dat vind ik veel te leuk. Dus dit is eerst voor de jongeren. Wat betekende ook maar weer de naam Zacharia? En als geen van de jongeren het weet, mag ook één van de ouderen een poging wagen. Oh, hier wordt wat geknikt. Ja? Nog één keer? Wacht even hier.
God herinnert zich.
Keurig. En, nou, makkie dan. Voor Wouter, die er toch al zo mee bezig is. Wat was zijn beroep? Bijna. Dat was zijn roeping. Maar wat was zijn beroep? Wat? Ik hoorde ergens het antwoord. Heel zachtjes, zegt Henny, was hij priester? Heel goed. Hij was priester. En nu de moeilijkste pre-toetsvraag. Hoe is deze man omgekomen? Gestenigd. En waar lees je dat? Oh, of komt dat zomaar in je hoofd op? Ah, jij vindt dat een spectaculaire dood. Oh. Iemand anders een suggestie? Er staat wel wat over zijn dood, maar niet in dit boek. Nou, dat is een hele, hele moeilijke. Wat zeg je? Nee, veel te makkelijk. Je mag even Lucas opzoeken. Lucas 11, vers 51. En dan wordt het toch wel heel rijk om nog een keer heel goed naar dit boek te kijken. Wat staat er in Lucas 11, vers 51? Wie is het? Maakt niet uit.
Klopt het niet. Van de moord op Abel tot de moord op Zacharia staat er. Maar het moet dus Zacharia zijn. Die werd vermoord bij het altaar in de tempel.
Hebben we vast nog niet bij stilgestaan. Maar dat is wat. Deze profeet Zacharia kwam notabene om in het huis God. Dat was toen nog in aanbouw. Want in die tijd leefde die. Hij kwam terug met de ballingen en hij kwam terug en hij was een tijdgenoot van Haggai, was een tijdgenoot van Jeremia. Nee, dat zeg ik misschien niet helemaal goed, jawel. En een aantal van die profeten die kwamen in die tijd terug uit ballingschap. Toen moest Jeruzalem herbouwd worden, maar ook het huis van God moest herbouwd worden, hebben we in Haggai over nagedacht. En in die tijd leefde hij. En in die tijd kreeg hij... Naast zijn dienst als priester ook nog de roeping van profeet. En hij heeft geweldige dingen geprofeteerd. En waaruit blijkt altijd dat een profeet een waarachtige profeet is? Bram? Waar kun je een profeet altijd toetsen? Iemand van de jongeren? Waaraan weet je... Keurig, als het uitkomt wat hij zegt. Kun je uit het boekje één profetie halen die wel heel erg spot-on was? Jullie mogen even bladeren, de tieners. Degene die het meest tot je veel doorheen spreekt, dat is de slottoetsvraag voor vandaag. Na de preek is die te beantwoorden. Dus de tieners mogen gaan zoeken. Wat vindt u de profetie in dit boek die... het meest tot je verbeelding spreekt, dat die is uitgekomen. Waarvan je dus zeker weet dat dit Gods profeet was. Die je dus echt, echt mag vertrouwen. Dit boekje is super actueel. En het is een prachtige, samengevatte profetie over alles wat er in die tijd speelde, maar ook wat er nog ging komen. Maar wat het allermooiste is en wat deze profeet misschien wel helemaal laat schitteren, is hoe prachtig hij de Heer Jezus naar voren heeft weten te brengen. En daar wil ik de komende 20 minuten voor nemen om te laten zien in het boek Zacharia hoe hij de Heer Jezus toont. Mooier kan het bijna niet. Hij weet als een van de profeten het volledige dienstwerk van de Heer Jezus in al zijn facetten te laten schitteren. En hij weet de grootsheid, maar ook zijn hart daarin naar voren te brengen. Dat van de Heer Jezus. Wat de Heer Jezus bewoog om ons te dienen. Bewoog om te komen. En waarom hij er was. En tenslotte moeten we ons realiseren dat deze dienst van hem was dus niet zonder risico. Hij leek op over wie hij profeteerde. En hij kwam zo'n beetje om op de manier waarop hij, waarover hij profeteerde, omkwam. Weliswaar net niet tussen het altaar en het huis van God, maar ook daar werd Christus verraden. En hij werd in het huis van de hoge priester gebracht en daar werd Christus terechtgesteld. Daar werd hij overgeleverd aan de Romeinen. Daar werd hij schuldig bevonden. En Zacharias liet het leven in het huis van God. En als we naar kijken naar hoe Zacharias sprak over de Heer Jezus, dan is het prachtig. En hij doet het aan de hand van een aantal visioenen. Die hebben we met elkaar al besproken, maar misschien is het mooi om alleen maar die stukjes er even uit te halen waarin hij de Heer Jezus laat zien. En de eerste is als hij spreekt in Zacharia 1 al over het eerste visioen, en dat is de man tussen de myrten. Je hebt 4 evangeliën. Een evangelie van de Heer Jezus waarin hij voorgesteld wordt van Matteüs als de koning. En zo hebben de 4 evangeliën 4 facetten die wat zeggen over het leven van de Heer Jezus. En het eerste facet wat hier naar voren komt, is eigenlijk meteen een hele bijzondere. Je moet best wel zoeken om echt te zien wat er hier gesproken wordt over de Heer Jezus. En hier wordt gezegd, we lezen hem even een heel klein stukje. Het eerste visioen, de man op het rode paard. Vers 8 is het, ik zag 's nachts en zie, hoofdstuk 1 vers 8, en zie een man die op een rood paard reed en hij stond tussen de myrten die zich in de diepe, die in de diepte bevonden. En achter hem waren er rode, bruine en witte paarden. Wat prachtig is ook nog eens, is hoe de Heilige Geest Zacharias helpt om deze visioenen zeg maar ook nog in spiegelbeeld op te zetten. Die visioenen houden allemaal verband met elkaar. Het eerste visioen gaat over paarden, maar zometeen verderop in de visioenen komen paarden weer voor. En zo zitten er elke keer spiegelbeelden in deze profetieën. Maar de man tussen de myrten, we pikken hem daar even uit, want het is zo mooi om te zien. Als allereerste hebben wij vaak als mensen nodig, als we vastzitten in de moeite van het leven en in de teleurstellingen en we zien God niet meer zo. Dus je bent als balling teruggekomen en je komt daar terug en alles is verwoest in je land. Je ziet Gods werk eigenlijk niet meer, zijn huis is verwoest, zeg maar. En je moet daar komen wonen, zeg maar, in een kapotgeslagen land. Waar we nu actueel weer allemaal beelden uit de oorlog in Oekraïne zien, dan zie je wat er een totale verwoesting kan zijn als er oorlog is in een land. En zo kwamen deze ballingen terug, dus de Joodse mensen kwamen terug in een stad, in een land, en het was verwoest. En dan kun je echt, als je in de ellende van je eigen leven zit en je ziet het even niet meer, dan heb je als eerste iets nodig. En dat is in die zin eigenlijk helemaal geen vermaning, maar iets anders. Troosting. En het mooie is, als je hier leest wat hij zei, en dan staat er, mijn Heer, wat betekenen deze woorden? En dan gaat hij dat uitleggen. En dan staat er in vers 13, de Heere antwoordde de engel die met mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden. Maar het beeld is zo troostrijk. Want in Jesaja staat een hele bijzondere tekst in je Bijbel. In Jesaja 5, vers 13 staat als over myrte. Namelijk, doornen en distels zullen, voor doornen en distels zullen myrte opschieten. Dat is een beeld waarin God iets vertelt over de gevolgen van de zon, vervangen zullen worden door een andere plant, myrte. Myrte spreekt van zegen, van herstel, van dat God het zondige en alle gevolgen van die zonde weg zal nemen en daarvoor in de plaats een rijk van zegen en een rijk van rust, een rijk van vrede zal geven. Daarom sprak hij troostrijke woorden. De man op dat paard, staande tussen de muur, is een beeld van de Heer Jezus. Die zal komen, die man van smarten, die man die bekend is met al ons verdriet en al onze moeite in ons leven. Maar tegelijkertijd, naast dat hij je hart kent in al dat verdriet, altijd maar weer troostrijke woorden in ons eigen bestaan wil spreken. Die kleine bemoedigingen. Soms zien we het op dat moment niet eens, maar als we achterom kijken, zien we vaak hoe God in ons leven ons troost en ons bemoedigt in de moeilijke situaties. Het eerste beeld van hem die zou komen, waar hij over profeteerde. Het tweede beeld, een moeilijk beeld in eerste instantie. Het tweede visioen. Oh, ik denk wel, ik sla er wel een heleboel over. Dat is van die horens. Heel even voorlezen. Ik sloeg mijn ogen op, vers 18 van hoofdstuk 1, en zag vier horens. En ik zei tegen de engel die met mij sprak, wat betekenen deze horens? En hij zei tegen mij, het zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Vervolgens liet de Heere mij vier smeden zien. Dit is misschien wel de meest verstopte. Nu moet je echt goed kijken, anders zie je de Heer Jezus misschien wel niet. Weet één van de tieners nog waar die vier horens? Bro? Nee? Nee? Het wordt heel stil. De vier grote wereldrijken. We hebben ze allemaal gehad. Hier midden in deze tijd zijn er twee al geweest. En het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk moesten nog komen. Vier horens, vier wereldrijken die Israël zwaar onder druk zouden zetten. Ze hebben ze uit het land gehaald, ze hebben ze verstrooid. Een klein deel is weer teruggekomen, maar het grote deel is nog onder de volkeren gebleven. En al die eeuwen door zijn ze vervolgens onder de macht en de heerschappij gebleven van de volkeren. En in de tijd van de Romeinen kwam tenslotte de Messias. En dan zul je denken, hoe kwam die? Gisteren hadden we aan tafel een mooie discussie over hoe we om horen te gaan met onze eigen regering en over de politici en over hun soms bizarre uitspraken die ze doen en over wat we er dan van vinden en hoe we daarin God mogen volgen. En het mooie is, als je ziet hoe de Heer Jezus omging met de tijd waarin hij leefde, namelijk in het Romeinse Rijk, een hard rijk. Een rijk waar gruwelijke doodstraffen en onderdrukking en vervolging dagelijks praktijk was in het regeringsbestel. En dan zie je dat God zegt, en vervolgens liet hij mij vier smeden zien. En wat, toen zei ik, wat komen die dan doen? Hij zei, dat waren de horens die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar deze zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de horens van de heidevolken neer te werpen. Nu wordt het leuk. Smeden. En dan heb je de Engelse vertaling, eigenlijk hier heb je in alle Nederlandse vertalingen, zover ik zag, volgens mij de basisbijbel aan toe, NBG, HSV, zover ik kon zien, ik heb ze niet allemaal bekeken, staat er altijd smid of smeden. Maar in het Engels staat wat anders. Staat er in het Engels? Als je de letterlijke vertaling neemt, dan moet je dat woord eigenlijk vertalen met artiesten. Dat is een beetje offside, denk ik. Maar het zijn handwerkers. Alle die met hun handen wat maken. Eenvoudige arbeiders, zou je bijna denken. Een smid is op zich een eenvoudig handwerkend vak, mooi vak. Maar gewoon iets wat je met je handen doet. Er zit geen grootsheid in, zijn geen grote vorsten of aanzienlijke of dat soort. Maar eigenlijk de term die hier staat gaat over handwerkers. Craftsmen staat er in het Engels. Of in de grondtekst gaat het nog meer terug naar handwerkers of mensen die ambachtslieden eigenlijk. Dat is het oude Nederlandse woord misschien wel. En dan opeens ga je ze misschien wel herkennen. We hebben ze wel vaker gehad al in het Oude Testament. Eenvoudige lieden die een cruciale rol speelden in wereldrijken. Want als we voor Zacharia kijken, hebben we al meegemaakt in de wereldgeschiedenis dat God een eenvoudige man in Egypte een cruciale rol liet spelen. Hij werd verkocht als slaaf naar Egypte. Hij kwam in het huis van Potifar en vervolgens in het huis van de farao. En daar werd hij de verlosser van Egypte. Hij kreeg niet voor niets de naam Safnat Paaneach, oftewel redder van de wereld. Voor de Egyptenaren was hij werkelijk de redding van de wereld. Hij hielp dat wereldrijk door een van de moeilijkste tijden heen. Mozes, tweede beeld daarvan. En zo, als je de Bijbelse geschiedenis doorleest, kom je wel vaker eenvoudige mensen tegen waar God grootse dingen mee doet. En tenslotte de meest mooie ambachtsman die we kennen uit ons eigen heilsgeschiedenis, dat is de timmerman. Hij is de timmerman. Als zijn eigen familie en bekenden over hem spreken, dan noemen ze hem geen profeet, ze noemen hem niet een messias, ze noemen hem geen verlosser, ze noemen hem timmerman. En als zij de timmerman hadden aangenomen, was de wereldgeschiedenis volkomen anders verlopen. Maar zij verwierpen de timmerman. Maar de timmerman kwam te midden van het vierde rijk. Hij is jou en mijn verlosser. Hij is jou en mijn ambachtsman die bereid was te komen en het vak van timmerman te leren in zijn leven. Om daarmee zich beschikbaar te stellen, dienstbaar te zijn, om te verlossen zoals zijn dienst was bedoeld. Alleen zijn volk waar tot hij kwam nam hem niet aan. De timmerman, een tweede beeld van de Heer Jezus, zomaar tussen de vier horens en de vier ambachtslieden in. En dan het derde beeld is die van die man met dat meetsnoer. Ander beeld, ander licht van de Heer Jezus wat er getoond wordt in dit Bijbelgedeelte. Wat zegt dat over de Heer Jezus? Wat ging die opmeten? Weet een van jullie het nog? Juist, de omtrek van de stad, de grootte van de stad. Als je iets gaat uitmeten, dan mag je ervan uitgaan dat het land op dat moment nog kaal is. Want je wil een soort bouwplaats afmeten, de grootte daarvan berekenen, dan zet je het uit. Dus als je een huis wil bouwen en je hebt een stuk grond gekocht, dan ga je als eigenaar daarin een meting doen en zet je je fundamenten uit, zeg maar, dan meet je het land in. De man met het meetsnoer. Hij was de eigenaar. Hij was de eigenaar van Israël. Hij was de eigenaar van dat land. Het was zijn beloofde land. Jij bent eigendom van hem geworden. Mag hij meten in jouw leven? Mag hij de grootte van zijn stad uitmeten in jouw leven? Mag hij degene zijn die het richtsnoer hanteert? Mag hij degene zijn die ons leven stuurt? Mag hij degene zijn die afmeet wat onze keuzes daadwerkelijk bepaalt? Het is een mooi beeld, prachtig. Maar voor de rest, ik moet even verder. Dan komt het volgende, het vierde beeld. Die herkennen we misschien wel makkelijk. Hoogpriester. de hoge priester Joshua. Daarna liet hij mij, hoofdstuk 3 vers 1, de hoge priester Joshua zien, die voor het aangezicht van de engel des Heeren stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Voor jullie allemaal en voor ons allemaal moeten we ons heel bewust zijn dat we gekocht en betaald zijn. We zijn verlost door de timmerman. Maar dat betekent niet dat ons leven volgens altijd rustig zal verlopen. Want we hebben gewoon een aanklager om rekening mee te houden. Wat meldt de aanklager? Staat hier heel duidelijk, mogen we er een paar minuten even bij stilstaan om te weten wat het in ons leven inhoudt. Hoe werd Joshua voorgesteld? Hoge priester notabene met vuile kleren. Was je daarmee waardig om voor de koning te verschijnen? Om dienst te doen in de tempel? Nee, dat weten we. Hoe vaak wordt er wel niet in het Oude Testament gesproken over dat dat zonder vlek moest zijn? Sterker nog, een priester mocht niet eens een moedervlek hebben of een gebrek aan zijn lichaam, dan kon hij geen dienst doen. Het moest spotless zijn, want hij moest dienst doen voor de Allerhoogste. Maar hij wordt aangeklaagd, zo worden jij en ik aangeklaagd, dagelijks. Zijn we ons niet altijd van bewust, maar de Satan weet altijd feilloos onze fouten, onze vlekken en onze verkeerde keuzes, onze verslavingen, onze verkeerde beelden, onze verkeerde uitspraken die we doen, ons verkeerde gedrag uit te lichten. Satan klaagt ons aan. En doet dat in de ik-vorm. Onthoud het alsjeblieft voor alle jongeren die hier zijn. Als je negatief over jezelf denkt, mag je realiseren dat je vaak dat niet eens zelf initieert, maar dat het de Satan is die in de ik-vorm. Want als je in de hij-vorm of jij-vorm over zou spreken, dan zou het makkelijker te herkennen zijn. Maar we denken heel makkelijk negatief over onszelf. Te klein, falend, kan ik toch niet, lukt me toch niet. Zal de ander daar wel niet van vinden? Dat zijn altijd weer van die gedachten waarvan we bijna automatisch ervan uitgaan dat die wel uit onszelf zullen komen. Maar vergis je niet, hij is de bron van alle leugen. En als God niet zo over ons spreekt, hebben wij ook niet zo over ons te denken. En mogen we herkennen en zien dat het leugens zijn die Satan in ons leven strooit om ons gebroken en niet tot bloei te laten komen. Dan in het vijfde visioen. Oh, ik ga te snel, want ik heb er eentje over. In deze zitten er namelijk twee. Kijken. Hij kreeg nieuwe kleren aan, hè? Feestkleding. En dan staat er in de profetie die vervolgens komt. Vers 8. Ja, zeker. Oh, hier is dat wonderteken. Want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Weet je wat het allermooiste is? Als Satan ons aanklaagt vanwege onze gebrekken, stelt God ons daartegenover het beeld van de spruit, de knecht. Dan zou je denken, nou, ik had liever misschien een ander beeld gehad, maar dat is hartstikke mooi. We moeten ons realiseren dat Satan ons altijd aanklaagt. Ons altijd weer probeert af te houden van de zegen en van de bediening en van alles wat de Heer Jezus voor ons heeft bereid in ons leven. En dat doet heel vaak met zelfkritiek en met het aannemen van dingen die mensen over ons zeggen, terwijl dat überhaupt niet de waarheid is. En altijd maar weer daartegenover probeert God zijn spruit de knecht te stellen. En waarom doet hij dat? Omdat God daarin iets laat zien over hoe hij met ons om wil gaan. We mogen ons bewust zijn dat het leven van de Heer Jezus, dat hij hier niet rondging als zijnde God zelf. Maar hij ging hier rond als mens zijnde vervuld met Gods geest. Hij heeft het ons zijn leven lang voorgedaan hoe hij dat verlossingsplan in zijn hoofd had. Hoe hij ons niet alleen heeft gelaten. Hoe hij zegt, het is beter dat ik heen ga. Omdat er dan de trooster gaat komen. Hij die altijd troostrijke woorden tot ons wil spreken. Hij die ons altijd wil bemoedigen. Hij die ons wijst op het feit dat we zonen en dochters van hem zijn. Hij die erop wijst dat we gekocht en betaald zijn. Hij die erop wijst dat we altijd vrij mogen naderen tot de troon. Hij die als knecht hier was, leefde het ons voor. Dat de aanklager altijd geneigd is naar onze fouten en onze tekortkomingen te wijzen. En ons dat vooral dat besef via onze eigen stem wil laten toekomen. Christus stelt daar tegenover dat hij degene was. Die als knecht kwam in deze wereld. Die altijd weer de belofte in zich had. En die altijd daarin ons toont dat hij ons niet alleen laat in dit leven, maar dat hij ons wil vullen met zijn geest, de krachtbron waar wij uit mogen leren leven. En dan de volgende. De gouden kandelaar en de twee olijfbomen. Hij is het licht van deze wereld. Hij is die gouden kandelaar. Hij is degene die licht wil geven in jouw duisternis. Hij is degene die ons wil brengen tot al die inzichten die we nodig hebben. En die staat, en dat mogen we nooit vergeten, in het heilige. God ziet ons als levend in het heilige. Met de toonbroden en de tafel van de toonbroden en het gouden reukenofferaltaar in de hoek op de grens tussen het heilige en het heilige. Die ruimte die wordt verlicht door de kandelaar. De plek waar wij mogen weten welkom te zijn. De plek waarop wij mogen weten dat hij ons wil vertroosten. Omdat hij ons een arm om ons heen kan slaan. Hij hoeft ons niet meer te berechten. Hij hoeft ons niet meer te oordelen. Hij wil met ons omgaan als een vader. Als degene die altijd weer licht wil geven in de moeilijke situaties in ons leven. Als degene die ons wil troosten, ons wil bemoedigen. Als degene die, ja, net zoals Jozua, de hoge priester, in die hoge priesterlijke rol voor ons bidt en voor ons pleit. Soms heb je geen woorden in de situatie waarin je bent. Soms is die situatie zo plots en zo verbitterd of zo moeilijk of zo allesomvattend, dat je je geloof nog nauwelijks kunt pakken. En dan is een zucht soms zelfs voldoende. Dan is het hij die dat opneemt als hoge priester en het voor zijn vader tot uitdrukking brengt. Hij is degene die voor ons bidt en voor ons pleit in alle situaties van ons leven. En dan komt er nog een hele mooie. De vliegende boekrol. Een van de allermooiste misschien wel, omdat die zo een beetje tot je verbeelding spreekt. Als je je voor kunt stellen dat je droomt, dan droom je soms zelfs de meest gekke dingen. En visioenen zijn soms hele bijzondere dingen waarvan ik vliegende boekrol, wat moet ik daar dan nou weer van denken? Maar misschien is de verklaring wel erg mooi te vinden, omdat er een parallel ligt met die kandelaar. Want hij heeft een bepaalde afmeting, die boekrol. En de afmeting van die boekrol is net zo groot als het heilige. Het woord van God wordt altijd weer getoond door het licht wat de Heilige Geest daarop laat vallen. Het heilige, daar waar we God mogen ontmoeten, dat wil hij heel graag doen via zijn woord en door zijn geest. En met het licht wat God zelf en de Heer Jezus daarop willen laten vallen, als licht van de wereld. Maar hij is ook het heilige. Hij is ook die afmeting. Hij is die ruimte waarin we mogen weten veilig en geheiligd en beschermd te zijn. Hij is die kandelaar, hij is ook de toonbrode, maar hij is ook dat reukofferaltaar. Want Gods oordeel over alles wat mensen deden en Jeruzalem en Israël hebben aangedaan, dat is in Gods bestel wel degelijk niet verloren gegaan. Daar zal wel degelijk oordeel over komen. En zo is het aan God om ook een oordeel te vellen over de regeringen die gesteld zijn over ons. Hij is de heilige. En dan in hoofdstuk 8, dan komen daar de 10 uitspraken die gedaan worden. Opnieuw zie je hoe Zacharias zich laat gebruiken als een instrument in de hand van God. En dan komt zijn leven eigenlijk al steeds meer in die zin in gevaar. Want hij gaat steeds meer spreken over het gedrag en de houding van de Israëlieten. En mogelijk hebben de leiders van Israël ook in die tijd dat zeer aanstootgevend gevonden. En de eerste boodschap die gebracht wordt is weer een boodschap en continu eigenlijk in die 10 uitspraken die gedaan worden. Van herstel. God is een God die de toekomst altijd vast in de hand heeft. Weet je wat het mooie is? Soms kun je het gevoel hebben dat in de tijd waarin je leeft, dat de mensen om je heen steeds minder geloven. Steeds minder met de kerk doen, dat het steeds moeilijker wordt daarvan te getuigen. Je kunt zelfs het gevoel hebben dat je de kerk waar je nu naartoe gaat steeds kleiner wordt, steeds minder leeft of steeds minder bruist. Je kunt het gevoel hebben dat dat allemaal steeds minder wordt. En dat kan je te neerdrukken. Maar het is God zelf die de eigenaar ervan is. Het is God zelf die de beloftes doet. Het is God zelf die al die uitspraken heeft gedaan van zegen en van herstel. En in het slotte, in de 10e uitspraak, wordt er nog weer een hele mooie gedaan. Die moeten we even opzoeken in hoofdstuk 8. In vers 23 staat er zo: de Heere van de legermachten, in die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen, ja, de put, de mantel van een Joodse man. Zij zullen vastgrijpen en zeggen: wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is. Als het moeilijk is in je leven, mag je de mantel, de zoom van zijn mantel aanraken. Mooi is dat, hè? Hier ga je steeds meer zien in die uitspraken die Zacharias hier doet, gevuld door de Heilige Geest, hoe spot-on profeet dit is. Dit is één op één een vervulling van iets wat later in het leven van de Heer Jezus gebeurde, toen die bloedvloeiende vrouw de zoom van zijn kleed aanraakte en het 12 jaar verlossing vond van al haar bloedingen. Ze had al haar geld uitgegeven aan dokters en niemand had haar kunnen genezen. En hij was daar. Zij raakte hem aan in dat geloof en zij herstelde volkomen. Hij is de Joodse man. Mogen ons nooit vergeten dat hij een Joodse man is. Gemiddeld krijgt Israël heel vaak de schuld van alles en van nog wat. We hebben soms misschien ook wel moeite om te zien dat we verlost zijn door een Jood. Maar hij was de gewone Joodse man die mantel der gerechtigheid droeg van verlossing en heil. Hij is het die ons lief is. Want de Heere is met u. Ten slotte in hoofdstuk 9 zien we in vers 9 dat hij ook de koning is. Heiland, rijdend op dat veulen. En dan zie je hoe nauwkeurig die profetieën zijn, want we weten dat het echt exact in vervulling is gegaan. Als je in hoofdstuk 9 ziet hoe nauwkeurig dat is, dan staat er: verheug u zeer, hoofdstuk 9 vers 9, dochter van Sion, juicht, dochter van Jeruzalem, zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm, rijdend, op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezeling. Hoe nauwkeurig kan het zijn? Hoe nauwkeurig wil je het hebben? 400 jaar ongeveer ervoor wordt deze uitspraak gedaan. Hij moet het tot in detail hebben gezien in dat beeld. Hij moet zeer gevoelig zijn geweest voor de stem van God om deze twee dingen bij elkaar te brengen. Hij keek uit als priester naar de verlossing van Jeruzalem. Hij keek uit naar de regering van God. En dan ziet hij een prachtig beeld van zijn koning. Op een ezel. Dat hetzelfde als je moet voorstellen dat je als profeet gaat profeteren dat hij geboren is uit een maagd. Nou, dat schrijf je 3 keer ook wel anders op voordat je de 4e keer denkt, nou, laat ik dat dan toch maar zo opschrijven. En hier moet hij gaan opschrijven dat hij de koning ziet binnengaan in Jeruzalem op een ezel. Nee, hoe dan, zou je bijna denken. Maar hij schrijft het gewoon letterlijk op in gehoorzaamheid. In hoofdstuk 13 gaat het misschien nog wel verder. De herder die geslagen wordt. Maar tenslotte begint en eindigt dit boek op dezelfde plek. Namelijk in hoofdstuk 14. Met een prachtige uitspraak die ons ook mag bemoedigen in dit leven. Even kijken. Want tenslotte zijn bijna alle profeten in het Oude Testament kijken uit naar één dag. Die dag. Hoe vaak is dat wel niet gezegd in het Oude Testament? Die dag. Die dag moet nog komen. Dat de koning van deze wereld, hij die de allerhoogste en de allergrootste is, terugkomt naar deze aarde. En het rijk van vrede en gerechtigheid zal vestigen. Hij heeft beloofd en hij heeft gesproken. En ook deze profeet die zo spot-on was in zijn profetieën, spreekt daarover en zegt in hoofdstuk 14 vers, wat is het uiteindelijk, 5 aan het eind. Dan zal de Heere mijn God komen. En dan staat erachter, en dat is weer zo uniek. Mijne, moet je een klein streepje eronder zetten in je Bijbel. Al de heiligen met u. Hij profeteert dat God komt, terugkomt. Hij zal komen in vrede en gerechtigheid. Hij zal dat duizendjarig vrederijk vestigen hier op deze wereld. Het is het moment waar de wereldgeschiedenis naartoe beweegt. Laten we in deze tijd, waarin alles zo chaotisch lijkt en zo off-track en zo los van alles wat God heeft beloofd in zijn woord, laten we toch nooit vergeten waar de wereld naartoe op weg is. Dat is deze dag, die dag dat hij terugkomt. Die dag waarop God heeft vastgelegd. En deze profeet is echt op zijn woord te geloven. Want hebben jullie nog toevallig, een van de jongeren uiteindelijk, een profetie gevonden die je zo nauwkeurig vond, die in dit kleine Bijbelboekje staat? Daar staat er namelijk nog één in, die ik bewust even heb overgeslagen, die ook zo mooi is. We hebben het gehad over het ezensveulen, maar is er nog één die je weet dat al in vervulling is gegaan, maar die ook misschien wel net zo bijzonder was? Of heeft er een van de jongeren iets anders gezien waarvan hij zegt, dat is ook wel een profetie die al is uitgekomen. Als de Heer Jezus aan het kruis geslagen is en sterft, en daarvoor al, is hij verraden. En hij is verraden voor een exacte som geld. Dat waren 30 zilverlingen. Het is deze profeet die daarover profeteert. Die exact meldt dat het gaat om 30 zilverlingen. Maar daar laat hij het niet bij. Daarom is het boek zo waarachtig en krachtig om je te realiseren dat die profetieën zo sterk zijn die hierin staan. Hij verkondigde zelfs dat de akker van de pottenbakker daarvoor gekocht ging worden. Wat zegt dat ons tenslotte, de akker van de pottenbakker? Waarom had de pottenbakker een akker? Heb je een idee? Scherven op te gooien, zei dat? Waarom heeft de pottenbakker een akker? Voor de klei. En waarom was die akker van de pottenbakker te koop, denk je? Ja, precies. De klei van de akker van de pottenbakker was op. Dus ja, hij had niets meer aan het land. Niet dat je op zich niks meer aan het land had, maar voor die pottenbakker was het uitgeput. Weet je, dat zijn van die mooie kleine doorkijkjes. Ons leven kan helemaal uitgeblust lijken. Dat land brengt niets meer op. Het is een door- en doods land, want er zit geen klei meer in de bodem, maar de pottenbakker van wat dan had. Je kunt je soms echt door- en doods voeren en niks meer hebben om hem te geven. Je geloof kan af en toe echt een flinke dip hebben. Maar God is die God van wonderen die zelfs met dat vervloekte geld het land van die pottenbakker, zeg maar, nog qua waarde wisten schatten, want een ander kon daaruit wel degelijk weer eten of koren of iets anders tevoorschijn brengen. Weliswaar was de klei er niet meer in en kon de pottenbakker daar niks meer mee. Maar dat betekent niet dat het land helemaal nutteloos was geworden. En zo is het tenslotte dat Zachariah en de profeet Zachariah tenslotte zijn leven moest laten tussen het altaar en het huis van God. Het is een profeet waar we vaak misschien wel in het Nieuwe Testament zijdelings of direct in terugzien, ook in het leven van de Heer Jezus, dat hij daarop teruggrijpt. Vele profetieën zijn gedaan door Zachariah. Het is een heel krachtige profeet geweest die zo nauwkeurig wist te profeteren. Dus wat we hierin vinden in dit kleine boekje, waar we dit jaar bij stilgestaan hebben, is een profeet die we ook in deze tijd heel actueel zien. Als we gewoon alleen al kijken naar hoe schitterend hij de Heer Jezus naar voren brengt in al zijn facetten. Al is het van herder tot koning, al is het van timmerman tot, nou je kunt het eigenlijk zo wijd en zo groot niet bedenken. Hij laat de Heer Jezus in al zijn heerlijkheid schitteren. En dat doet hij, omdat hij daarmee wil en zijn mensen van zijn tijd wilde wijzen op dat het heil in Christus echt vaststond. En wij leven zelfs na het kruis. Wij mogen weten dat dat wat hij over na het kruis zei, net zo waarachtig is om aan te nemen voor de dingen die nog staan te komen. En hij is tenslotte degene die ons gekocht en betaald is. Hij wilde ook jou en mijn timmerman zijn, verlosser van deze wereld. Tot zover.